Gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen door het zingen uit Psalm 137 en daarvan het eerste zangvers. 137 vers 1. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen van Babylons wijd uitgebreide stromen. Elk stortte daar zijn bittere jammerklacht, als hij met smart aan het heilig Sion dacht. Elk was van vreugd en vrolijke gezangen, liet daar zijn harp aan de sombere willigen hangen. Wij noemden te zingen Psalm 137, vers 1. Uit Gods heilig en dierbaar woord lezen wij u uit de Galatenbrief en daarvan het vijfde hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met vers 12. Doch vooraf de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We hadden u genoemd te lezen Galaten 5, 1 tot en met vers 12. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door den geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel, wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in den Heere dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden wierden die u onrustig maken. Tot zover de schriftlezing.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en daar de geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 130. Het eerste en het tweede. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht. Verleen mij gunstig horen, dat ik in mijn druk versmacht. En het tweede, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, gade slaan ons ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, de eerste twee versen. Hier, wanneer wij hier naar het kerkelijke leven hebben gehad, dat is nou, dan kan je dingen opvallen in het kerkelijke leven. Dat kun je doen wanneer je dan ook de behandeling hebt van de catechismes en over de vragen hebt na te denken of de predicaties dan gehouden wordt, maar ook door de ontmoetingen die we in het leven kennen. En als wij dan over mensen beginnen te praten, dan moeten we natuurlijk niet over andere mensen praten, maar dan moeten wij ook over onze eigen levens te nadenken hebben. Dan zijn er toch bepaalde dingen die wel gezegd worden, maar er zijn ook heel veel dingen die niet gezegd worden. En als wij daar dan hebben te denken, hetgeen wat er niet gezegd heeft te worden, dan is dat een woord dat heel belangrijk is. Het woord verlossing. Je hoort eigenlijk heel weinig mensen, of bijna niet, of misschien bijna wel geen één. Misschien kent u in uw eigen omgeving wel mensen, maar die dan eigenlijk daar wel over allerlei dingen spreken, maar nooit over verlossing. Je zou kunnen zeggen dat de mens, dus daar zou ik spreken over het zalig worden. Dat wij nog wel willen zalig worden. Maar als ik dan over dat zalig worden dan denk, dan denk ik natuurlijk, daar is niks geen verkeerd mee. Dat u dan zegt, ik denk aan zalig worden. Maar dat van die verlossing, dat hoor je dan weer niet. En ik denk als het ware dus dan dat de mens dus daar wel mee te maken zou moeten hebben. Wanneer het is dat dat Gods ontmoeting komt. Dat Gods ontmoeting, die Gods ontmoeting komt. Dat het tot de verlossing moet komen. En dat die Bijbel dus dan echt wel leert van verlossing. Dat hebben u net trouwens ook nog weer gehoord. Dat is bij u is verlossing. Dat komt bij Gods kant vandaan. Maar als dan hij zegt, kijk eens dan, waar moeten we dan voor verlost worden? Nou ja, dat heeft hij ook aangegeven, dat de mens dus dan in die zonde verkeert. En dat wij dus dan in onze paal dus dan de aanhangers van de duivel geworden zijn en dienstbaarheid aan de zonde hebben te kennen. Dan moeten wij toch van zonde en van peren toch en van schuld toch verlost worden. En dan vind je het eigenlijk vreemd, dus dat de mensen dus dan allemaal wel gesprekken hebben over godsdienst. Maar eigenlijk nooit over verlossing hebben. En eigenlijk dan ook, ja, ik weet dat niet, daar eigenlijk dan een verzuim. Of weten we dat nou niet? Of denken we er nou niet aan? Of verstaan we dat woord nou niet? Als het over verlossing gaat. En het tweede is dan dit. Wat wij ook niet zo vinden onder de mensen. Bijna niet. Of eigenlijk dan ook in het geheel niet. Al misschien hier en daar over het recht van God. Nou ja, dat recht van God, het lijkt als het ware dus dan niet meer te bestaan. Maar als je dan Psalm 130 neemt en u zingt dan ook zo, met de bekendheid die je met de psalm hebt dan ook wel, die Psalm 130, zo ga je het recht wil treden, dan komt het. En als je dan mijn Bijbel hebt open te staan, dan staat er in mijn Bijbel dat Sion door recht verlost zal worden. En het is nou heel opmerkelijk dat juist die twee woorden, door recht verlost worden, dus verlost worden en recht, en door recht, genade door recht, dat die eigenlijk dan juist weer niet in ons kerkelijke leven weer voorkomen. Terwijl het weten dat de mens dus verlost heeft te worden door recht. We zeggen dat ons vaker meer, dan moet je weer oppassen dat je dan niet die uitdrukkingen dan gaat gebruiken. Dan zeg je, ja nou, dan wordt het van die statieve uitdrukkingen, van die clichés. Nou ja, dan zeg je, hebben we dat weer gehoord, dat is prachtig natuurlijk dan. Maar wanneer het gaat over dan wat de zaken te betreffen, dat betekent dus dan wel dat er nooit geen verlossing kan wezen dan dat het door rechten te zijn. Nou ja, ik noem een tekst, dan weet u het gelijk. Dan zegt hij, eer dat de zonde ongestraft gelaten wordt, moet er dus de recht gedaan worden. En dat heeft hij gedaan en dat heeft hij dus aan Christus gestraft, die zonde. Dus Sion wordt door recht verlost. En wanneer ik dan ja, over die verlossingen te denken, is het mij noodzakelijk dat ik ook verlost heb te worden. Want wanneer het dus dan verlost te zijn, dan moet je het ook denken, ik moet ook verlost worden. En dan moet je ook weten waarvan dat je verlost moet worden. Dus dan kun je dan zeggen, nou, dat is dus van zonde en dat is van schuld en dat is van ongerechtigheid. En ook van wereld en van Satan en van hel en van dood. Nou, dan noem ik al eventjes dan heel wat woorden. En dan ja, vraagt toen die verlossing plaats te vinden. En dan zeg ik, dat is dan door genade natuurlijk, door Christus. Ik zeg natuurlijk, maar waar hoor je dat dan? Maar ik dan zeg, nou ik hoor het dan, al wanneer gebeurt het dan? Dan noem ik dan, ja dat een punt is tijds. Een punt is tijds, in één ogenblik betekent dat. En dan zeg je dan, ja hoe kom je nou uit die uitdrukking? Aan die uitdrukking? De Bijbel natuurlijk. Maar dat verzinnen we toch zeker maar niet zo. En wanneer het dus dan over het punt is tijd te gaan, dan heb ik dan 1 Korinthe 15 open te staan. Ik meen het 52e vers. En daar staat het. En er staat dan dat de Heer Jezus Christus op de wolken des hemels weerkomt. En dat er een stem van de bezuin zal zijn. En die heeft te klinken. En dat er in het punt is tijd dan de graven open gaan. Dus niet in een lang proces. Maar in een punt is tijd, een ogenblikje. En die betekenis daarvan, tenminste is die recht gebezigd te worden. Want als ik dan dingen zeg die ik niet meer weet wat ik heb te bedoelen. Maar als ik dan zeg, kijk nou weet ik precies wat er bedoelt. Het gaat dus dan dat het machtwoord van Jezus dan spreekt. En de graven gaan dan open en de mensen herrijzen. En zullen voor zijn aangezicht dan zullen staan. En hij is dan de rechter daarvan. Nu is hij nog de redder, Soter. Maar straks dan komt hij als rechter. En want de Vader heeft dus dan het oordeel aan hem gegeven. Maar het is dus dan niet dat hij nou dus dan nou veroordeelt. Maar uw conscientie kan je wel veroordelen. Als het niet goed is en als je niet verlost bent. Dat punt is tijd te nemen en ik gebruik dat dan. Dan moet het dan zijn dat het dus dan in de verlossing van de zondaar ook is. Zij zullen uit haar graven komen. Dus het punt is tijd wanneer God een mens heeft te verlossen. Dan is dat hier uit een zondegraf. Nou ja, dat betekent het dan. Als er dan andere betekenissen zijn, dan moet je dat maar nakijken. Of dat wel klopt met het woord van God. Maar het is dus een punt des tijds dan dat de zonde uit zijn graf hebt te komen. En dat hij geestelijk opstaat en Christus over ze ligt. Dat zijn de verlosten. Dus wanneer ik straks dan van het graf verlost heb op de jongste dag en ik verrijs dan uit het graf. Dan heeft het dus dan te zijn dat de mens dus dan ook van die... Ja, want dat ligt hij daar in die boeien en in die kluisters van dat graf, waar wij steeds de mensen begraven. Van de week ben ik nog eventjes naar het graf geweest. En toen heb ik ook wel gezegd dat die graven alweer geruimd worden. En mijn vaders steen, die staat nog helemaal apart alleen. En eromheen, daar is alles al weg. En toen ging ik in de hoek van de begraafplaats kijken en er stond een groot monument en een stuk afgebakend en daar lagen ze allemaal op één hoop. Verzamelgraf. Nou ja, dan denk je er natuurlijk aan ook weer. Dat dus dan in dat punt des tijds het gebeurt dat die graven opengaan, de mensen herrijst, opstaan, opstanding des vlees. En zo is dat dan ook in de opstanding door de kracht des geestes uit het graf der dood en de zonde. De geestelijke opstanding nadat we gestorven zijn. En dat het dan een punt is tijds te wezen. Dan is de wereld er geschapen. Want de Heer die heeft er gesproken en het is er. En hij heeft geboden en het was er. En dat het dan, ja dat woord heeft, dat herken ik. Of tenminste dat moet ik herkennen. Dat hij zegt dus dan er zij licht. En er was licht. Nou, dat is dat punt des tijds. Er zij licht en er was licht. Daar zit niks meer tussen. En dus spreekt, zegt de Heer, die geeft licht in de ziel van de verlossing door Jezus Christus uit de graven van onze dood en diepe ellende staat. En dan heb ik een keer des daags te wezen in het licht. Dus dat is het punt des tijds. En dan heb ik het over verlossing. Ja, als ik nou allemaal dus dan weer luister overal met grote nadruk. En als ik dan weer bij dat woord dus dan weer bepaald word en ik lees dat weer. Dan zie je toch als predikant te luisteren of de mensen dan ook verlost zijn. Niet dat ze dus dan godsdienstig zijn of hun mening geven. En dat ze daarvan ook spraak uitbrengen, getuigenis geven. Maar of ze dan ook nog verlost zijn, luister je daarna. Hij heeft je ziel wel gedaan, Psalm 116. Je tranen gedroogd, verlost. Van zonde, van schuld en van duivel, door de vergeving van mijn zonden. Nou, daar gaat het dan over in vraag en antwoord 23, over de rechtvaardigmaking, waarvan het ook is dat je zegt vergeving de zonde. Dat is ook al behandeld in zondag 7 is het al behandeld en het is ook in vraag en antwoord 56 uit de 12 artikelen overeenkomende daarmee behandeld. En nu doet hij dat nog een keer. Dus niet een nadere weldaad, maar hetgeen wat er dus eerst gebeurt. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door het waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden God zwaarlijk gezondigd en daarvan geen gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gedaan, gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht. Die Christus voor mij volbracht heeft. Zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Wij willen in de eerste plaats dan stilstaan bij de vraagstelling. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En in de tweede plaats willen wij in een praktisch antwoord, vraag 60, behandelen. En daarin uitlopen op de goddelijke vrijspraak. Dus in de eerste plaats dus dan de vraagstelling. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En in de tweede plaats dan het praktische antwoord, zoals het dan hier dan van gezegd wordt, alleen door een waar geloof, zoals wij dat ook weer in zondag 7 terugvinden, en eigenlijk identiek dus zondag 7 weer herhaald ziet, alleen het treedt nu dus dan in details. En in de derde plaats de goddelijke vrijspraak, wanneer hij de zonde niet meer toerekent, en ons de gerechtigheid van Christus komt toe te rekenen, dat is het vrijsprekende vonnis, wat de Heer dan over zijn kerk heeft willen uitspreken. Geliefde, wanneer er een kleine verandering zou zijn, dan zou je dus kunnen zeggen, de vraag van de reformatie dat er gezegd is, hoe zal ik rechtvaardig voor God verschijnen? Maar wanneer dus je zegt dat Luther deze vraag heeft gesteld, dan weten wij ook dat Calvijn, er wordt nu overvloedig over geschreven, dat ietsje verder heeft gegaan en dat hij gezegd heeft, hoe komt God aan zijn eer? Dan moet je dus dan twee dingen komen onderscheiden, welke dan bij de reformatoren dan tot een uiting gebracht zijn. En hier dus dan gezegd hebben, hoe word ik rechtvaardig voor God bij Luther? En dat wij kunnen zien dat dit een zielsvraag is, maar dat er ook een andere vraag is, hoe zal God aan zijn eer komen? En wanneer ik er dus dan een gedachte over heb, hoe zou ik rechtvaardig voor God te zijn, dan ben ik met deze dingen bezig geweest. Zoals iedereen ermee bezig zou kunnen zijn, want wanneer het is dat je zegt zonder 23 uit de beurt te komen, dan heb iedereen wel een klein beetje zijn gedachten erbij, om hier dan te zeggen, dit is een belangrijke zondag, waarmee we kunnen spreken van de rechtvaardigmaking van mensenkinderen. En als dan is dit leven smaar te staan, en dan heb je te denken aan hetgeen wat er in de vergeving te wezen, en dan is het een belangrijke zaak voor je eigen hart en leven. En wanneer het is dat je zegt, ik zal straks voor God moeten verschijnen, wie zal dan voor God kunnen bestaan? Nou, dan heb je dan al veel nagedacht, ook in de achterliggende week, dat je zegt, kijk eens dan, Dan hebt u gesproken, zoals dat in het woord van God gezegd is, dat er hier dus staat dat wij rechtvaardig zijn door het bloed van Jezus Christus. Romeinen 5. En dat we kunnen zeggen, wanneer dit is, dat het geloof er een verbond hebt wezen. Wanneer het is dat je zegt, ik ben rechtvaardig voor God. En dat hij dan is geweest, dat het door het bloed van Christus het wezen, door de opgaande, welk hij gebracht heeft. Op het kruis van Golgotha, daar komt het kruis weer naar voren. En dan hebt u aan dat bloed te denken. En aan die gezegende persoon, welke dan plaats bekleedt, het borgtochtelijk en schuld overnemend aan het kruis opgehangen. En hebt u spaar dus dan, ja, in deze vraag, hoe ben ik rechtvaardig voor God, dan gerekend te worden onder die kerk. Nou loopt u dan maar. Want als ik nou zeg, er zijn nog veel mensen die wel over godsdienstige dingen spreken. En weinig is het dus dan, ja, over de verlossing. En dan hebben we het dus te weten, dat kan de mens toch zomaar niet zeggen. En je weet toch zeker maar niet zo verlost te zijn. En als je daar met dit te toppen, dan heeft dan zegt, kijk, de dood is voor ogen en ik moet sterven en ik ken Christus niet. En ik hoor niet bij het volk van God. En ik weet niet hoe het verder moet. Nou ja, als je dan de predikers hebt, dan geven zij de voorbeelden. Dat heb ik ook vaak gedaan in de achterliggende tijd. Hebben het is dat je zegt, kijk eens, dan neemt het voorbeeld van die tollenaar. Die de Heer gezegd heeft dat hij in de tempel verscheen. Hebben het is die daar dan achter in die tempel geroepen heeft en gezegd, o God, wees gij met de zonde genadig. En dan heeft hij daar in dit ene ogenblik, dat de Heer gezegd heeft gerechtvaardigd te zijn, wanneer hij dus dan van naar huis toe gaat. Toen de Heer dus dan zelf die zond heeft weggenomen. En zo was het dan ook bij de moordenaar aan het kruis, welke dan niet dan bekend heeft en gezegd heeft, wij dan, rechtvaardigd dan, ja in het oordeel, met deze heeft iets onbehoorlijks gedaan, dan heeft te zien, dat er in dit voorbeeld evenveel dat er in de Bijbel te staan, wanneer die vijanden met teren verzoend te worden, dat het is dat de goddeloze gerechtvaardigd te worden, en dat de mens die buiten te staan wordt binnengebracht. Maar u weet het niet, maar dat is een vraag. Hebben ik dus die vraag heb te hebben, dan heb je dus dan in het leven sparen de belangen van mijn onsterfelijke ziel te wezen. En dan zeg ik, zou u het eens willen vrezen die het nu zegt? Nou ja, in vroegere tijden, dan kon je de gemeente ingaan. En dan ging je dan eens kijken. En dan weet u mij nog wel een naam te noemen naar wie u kon gaan. En dat je eens aan de deur van dat huis hebt geklopt en dat je daar bij een kind van God terecht kwam en dat je zegt, wilt u mij nou eens vertellen, hoe zal ik nou rechtvaardig voor God kunnen wezen? En wanneer dan daar aan die tafel te zitten of in die stoel, dan zou je aan een kind van God kunnen vragen en dan zeg je, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Dus dan kan ik dan zeggen, nou werk ik het niet meer voor mijn eigen, want ik weet het dus dan niet hoe ik rechtvaardig voor God zal zijn. En dan kom je dus dan bij een kind van God, dan kon je vroeger naartoe gaan, de gemeente in. En dan kon je het hier en daar aan het huis of daar bij die ene man of die andere vrouw of bij de leraar, de dienaar van het woord Gods. Dominee Mieris kon dat ook wel vertellen. En dan zegt hij dan, ja hoe zijt gij en dan rechtvaardig voor God, wanneer ik dan niet rechtvaardiger te zijn. En wilt u het alsjeblieft eens vertellen, hoe kan ik dan rechtvaardig zijn, vertelt u het dan eens. En dan krijg je antwoord. Dan kreeg je antwoord. Dat betekent dus dat ik naar die kinderen Gods kon gaan. En wanneer het volk dan in het midden van u was. En dan hebt u het maar die huizen gekend waar het is dat je bezoek hebt gedaan. En wanneer het volk van God hebt samengekomen. En dat ze onderling hebben gesproken over de rechtvaardiging van de zondaar en van de goddeloze. Ik weet nog dat er in Redenbuiten zo'n vrouw was. En dat ze het volk van God daar vaker menigmaal kwam. En dat ze toen uit het verleden is ging vertellen wat er in die rechtvaardiging van de ziel is. En ze wist het niet eens te noemen. Ze wist het niet eens. Maar het was wel gebeurd. Bij een heel eenvoudige vrouw. En toen kwam dat te weten. En toen kwamen ze dat te weten. En toen ging het volk er naartoe.
En toen hebben ze geluisterd. En toen zat er over de manpij. En die zegt, maar dit is de rechtvaardigmaking hoor. Nou ja, dat wist ze niet eens. Maar ze zat gewoon te vertellen hoe het gegaan was. En iemand die een naam kon geven, die luisterde het op en die zegt, ja, maar dat is de rechtvaardigmaking hoor. Ze had het beleefd. En als je dan naar deze zondag kijkt en het is tijd, hij zegt, er is een verloop van tijd, dan kan ik als het ware terugdenken hetgeen wat er toen gebeurd is. En als je dan jaren eroverheen hebt zien gaan, dan kan ik als het ware van de hoedanigheid nog spreken en zeggen dat het gebeurd is. En als je dan nou bij die mens dan komt die er toen waren en die het kon vertellen, dan denk ik als het ware, waar moet ik nou nog heen? En wanneer ik daar zulke dingen hoort. Maar het is geen verwijt hoor. Want wanneer ik dan van alle geslachten weet dat wij dat volk dan weg zien vallen. En ik kijk dan naar de gemeente. Dan maak ik het waar met ontferming. En wel weer bewogenheid hebben te kennen dat wij het ook kennen. En dan het dan, ja met enkele misschien. Maar niet om dat op zo'n manier te zeggen. Dat het is dat hij het kan vertellen. Maar als ik dan zeg, kijk er is veel godsdienst en wordt dit gemist. Dan zeg ik, dan geef ik dit de raad. Sla je bijbeltje open. Als je met zulke vragen loopt. En als je dan in het hart het niet hebt te weten. En niet aan iemand kan vragen. Ja, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En welke je het hebt te verklaren dat je het dan leest in de Bijbel? Dat zeker het eerste. Ik heb dat nog even gedaan. En wanneer het over die geloofsrechtvaardigmaking gaat. En dan had ik hier dus de Romeinen 4, 5. En als ik dan 4 lees. En als ik dan ook de gelaten brief heb te lezen. Beheer schriftuurlijke plaatsen. En welke dan het zo helder en klaar en voor ogen te stellen. En dat de rechtvaardiging dan door genade is. Het loutere genade is. En door de verdiensten van Christus is. En dat is dat ik het geloof toch. En dan van de toerekening krijg. Maar ja, dan neem ik dat gewoon waar, hè. Ik lees er dan van. Dus net zo goed als ik dan hier deze vragen kan lezen. Kan ik dus dan mijn oor te luisteren leggen in de geschriften. Wanneer ik dan de ouderen dus dan hoor te verklaren. Hetgeen wat er in de rechtvaardigmaking van de goddeloos op te wezen. En bijvoorbeeld dan weer, dat is net begonnen. Omdat we nu de reformatie hebben te denken. Dan denk ik weer aan Luther. Die zo helder eigenlijk in alle woorden die hij geschreven heeft. En alle predikingen die hij gehouden heeft. Altijd weer en op de punt heb gekomen. En dan het gaat over die toerekening. En van de gerechtigheid van Christus die heeft voldaan. En niet dan door het geloof in het leven ontvangen is. En welke niet dan toegerekend is geworden mijn zonde aan hem. En zo mijn ongerechtigheid verzoend heeft aan het kruis. En zijn onschuld aan mij. En die zalige ruil. Nou, dat is dan tot de beantwoording van mijn vragen. Dus u zit hier en ik ben de leraar en bij de kerkenraad. En dan zeggen wij moeten daarover spreken. Wanneer we de preken of dat wanneer de catechisaties te zijn. En als ze dan zo dan die stukken aan de orde gesteld hebben te worden. En ons wijsheid er dicht ontbreekt. Dan zeg je, nou neem dan de heilige schriften. Neem dan de leert de oude. En zoals die oude paden niet veranderd moeten worden. En als ik dan die oude geschriften, die oude leer van Paulus dan weer op de kansel zit. En als ik dan die Paulinische leer en weer terug heb in de mond van zijn knechten te horen. En welke zijn dienaars zijn. En als ik dan die dienaar hier dan naar voren heb te brengen. En dan is het zeker. En dan is het zeker Eusenus. En dan is het zeker Olivianus. En welke hier dus in de catechismus daar zo helder over gesproken heeft. En welke dan die leer er zo duidelijk uit voor ogen gesteld heeft. Wanneer het is de rechtvaardiging door het geloof te wezen. En welke dan alleen sola fide is. En uit genade te wezen. En welke dan door Christus te wezen. En welke de beurt gekomen is. Ja, over de zonde verzoening te doen. En het recht van God te bevredigen. En God de betaling te geven in het offer dat hij gebracht heeft. Aan het kruis van Golgotha. Ja, om die toren van God te stillen en van mijn leven weg te nemen en niet dan die vloek te ontheffen en zo die schuld te verzoenen en niet dan zo in mijn plaats te staan. Al handel ik daar niet per se over dit stuk. Dan handel ik er eigenlijk in elke predikatie over. Want dan is het altijd door Christus alleen. En dan is het altijd en Christus en die gekruisigd te wezen. En dat die in hem gelooft niet te verderven. En maar het eeuwige leven hebben en zalig worden. Nou, als ik dan het woordje geloof naar voren kijk. En ik pak mijn Bijbeltje. En ik ga dan dus dan die vraag onderzoeken. Lees ik dan in zondag 7. Dat het welk de Heilige Geest, het vertrouwen, het vaste vertrouwen door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar mij ook de vergeving, de zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Nou ja, dat is bekende taal, Zacharias Ursinus. Dat lees ik in mijn Bijbel. Dat las ik bij Paulus. U hebt eigenlijk niks nieuws gezegd. Het heeft de volle betekenis te staan dat ik er niet zalig vergeven zal worden, maar dat het door het geloof mij eigen is. En dat niet alleen bij anderen, maar het ook bij mij is, zodra als ik dan geloof. Nou ja, als het dan zondag 23 voor een keer dan neemt, dan wordt er dus dan over dat geloof gesproken. En dan zegt hij dus dan, als u dit dan hebt, dat geloof, wat bent u dan? Nou, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Nou, en als daar in diezelfde zondag dan gevraagd wordt hoe ik dan, alleen door een paar geloof. Nou, dat staat toch in zondag 7, dat ware geloof. Dus door het ware geloof in Jezus Christus, zodat al mijn conscientie enzovoort mij aan het te klagen, dat het nogthans dat ik daar rechtvaardig ben voor God, wanneer ik dit geloof heb. Dus dan wordt er over datzelfde geloof gesproken. En wanneer ik hier dus dan in deze uitlegging dan verstaat wat er heeft te gebeuren, dan heeft hij als het ware dus in de details te trekken. En wanneer de lijnen getrokken worden naar het offer. En wanneer er in Christus Jezus de gekruisigde geloofd mag worden. En dat mijn schuld en mijn zonde worden weggedaan. En dat de Heer dus dan die gerechtigheid van Jezus Christus mij toerekent. En dan kun je dus tegelijkertijd dan zeggen, hoe gaat het dan? Ja, hoe gaat het dan? Wanneer ik dus dan terugdenk. En dat ik naar vooruit heb te denken. Wanneer die aanklachten er zijn. In mijn gemoed net ook. Ik herinner me dat ik ooit eerder van dit gesproken heb en toen een keertje Romeinen 8 genomen heb. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoopt? Nou, dan kan de conscientie en dan kan de hele hel tegen opstaan, maar die kan er niet meer tussen komen wanneer ik in Christus Jezus rechtvaardig ben. Dus wanneer de strijd er te blijven en wanneer het is dat ik in de verdrukking heb te wezen, dan heeft het waar dat dezelfde kracht die het eerst had. Dat kan best zijn dat ik dan uit mijn rechtvaardigmaking zou willen leven zonder de profijtelijkheid als het ware van het tere zielsleven te kennen. Nou ja, daar ga je erin drijven. Nou ja, dan ben je de bekeerde mens net zo goed. Je kunt overal de bekeerde mens mee bezig. Je neemt een klein stukje van de Bijbel en dat heb je dan voor je eigen tot bekering en daar heb je het altijd over. Nee, het gaat hier dan ja, over bezige zaken, maar als ik dan als het ware dus dan in het verleden in het gericht gebracht ben en voor God de schuldenaar geworden ben, zoals dat de eerste daad van de vonnisgeving is, dat de Heer dus de mens dan in het gericht te brengen en te arresteren en op zijn weg een halt toe te roepen en hem schuldenaar maakt voor God. En hij geeft mij de rechtvaardigheid En Heer, hij geeft mij genade. En dan moet je het maar vergeten. Dat je dus dan uit je bekering op je rechtvaardigmaking moet leven. Maar je moet dan uit Christus leven. En dan kun je juist wel eens door die bekering heen zakken. En dan ben je minder dan niet met je rechtvaardigmaking. Want dat gevaar dreigt ook. Nou, je bent de hoop bekeerd iemand. Nou, dan wordt de bekering van de hoogste plank besproken. Je zit in de vergadering met mensen en dan alles, dat krijgt een beurt en die krijgt een klap om zijn oren. Jij bent het gerechtvaardigde mannetje. En er zijn er nog een paar van en jij hoort erbij en de rest, dat is niks. Ja, maar zo gaat het niet. Het is een beldaad die het even heeft gepezen. Maar God weet je wel aan de grond te houden. En God weet je wel op de plaats te houden. Ook met deze beldaad die God in je leven geeft. Nou ja, hoe heeft hij dat dan gedaan? Nou ja, als ik dat nou vraag, die staat het eigenlijk. Hoe heeft hij dat nou gedaan? Ja, ik ga niet te zeggen, nou, hoe zal hij dat nou doen? Ja, ook, dat kan ik ook wel vragen. Maar hoe heeft hij dat nou gedaan, staat er. Treed eens in details. Wat is er nu gebeurd in uw leven? En wat heb u nou opgetekend daarvan? Ik heb een kleine formulering. Dat we door het geloof gerechtvaardigd zijn. En ik weet wel dat het de goddeloze is. En ik weet dat de kinderen God zijn. En ik weet dat het in de Bijbel staat. En ik weet dat Ursinus het geleerd heeft. En men geeft nu dan eens het antwoord en zegt, hoe gebeurt dat dan? Nou ja, naar wie moet je dan toe gaan? Nou, die het beleefd heeft natuurlijk. En die het niet te beleefd kan het niet zeggen. Nou, dat betekent dan dat ik met kort woorden ooit in mijn leven zondaar werd voor God. Dat betekent dan in het leven dat ik de slechtste van alle slechtste geworden ben. En dat ik dat niet met een praatje doe, zoals wij zeggen, en dat we zondaren zijn. Maar dat ik het geboren ben door God. En welke mij hier dus dan in het leven tegenkomt. En die in het leven dus dan voor mij is, de rechter. Nou, moet je goed onthouden. Eigenlijk kijk nou terug naar zondag 2. En het oude die niet mist, dat er in het vorm van geven van het proces een tijd kan wezen waar het is dat je dit beleeft. Dat je helemaal te buiten staat. Dus dat je in die zondagen die je daarvoor zondag 7 hebt mee te maken, waar het dan ook later dan de middag verklaard is geworden, terwijl hij al over de verlossing sprak zonder dat ik dan verlost was. De mens dus dan zondag komt weg te zetten en te tekenen. Dat is niet na het geloof, maar dat is voor het geloof. Dus voor het geloof, daar heeft de Heer dus dan, die van de hemel op alle mensen kinderen neerziet, en ziet dat er iemand verstandig is, en welke hier dus dan van de ellende totaal niks heeft te beleven, hem ellende maakt. Dus de leer van de verlossing teken dus staan ook wel 3 stukken. Dat past precies dit in 3 stukken. Geen 5 of 6 of 7 of 8, maar 3 stukken waar de mens dus daarin voor het geloof ellender is. En door het geloof rechtvaardig is en door de Heilige Geest leert wat heiligheid is met afsterven van je eieren. De oude mens sterven en de nieuwe mens opstaat. In het stuk der bekering, in het stuk der heiligmaking. Dus steeds groter zondaar worden en minder zonde doen. Maar ja, dat durf ik zo gauw niet te zeggen hoor. Maar dat is wel praktijk. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Dus dan denk ik dan aan een rechter, maar die is er nou ook. God is uw rechter. Ja, en je kunt toch zeggen, als God mij arresteert, dan is het toch rechter. Ja, maar als ik niet gearresteerd ben, dan is God ook mijn rechter. Dus wanneer ik hier te staan zit en ik ben onbekeerd en niet verlost, dan is God mijn rechter. En dat betekent dus dan dat ik straks ga sterven voor de rechter heb te staan. En dat ik dan, ja, met vuile kleren er niet moet aankomen. En dat ik dan niet gewassen in het bloed van God niet zou kunnen bestaan. En dat God dan echt een verterend vuur is. Een heilige gloed bij wie niemand wonen kan. En als het in de bekering gaat gebeuren, dan wordt u het. U bent het al. En ik ben het al. Wij zijn het al. En in het stuk der bekering gaat het gebeuren dat u, dat God u tegenkomt. En dat gij daarmee de rechterlijkheid van Gods rechterlijke bediening weet dat hij een rechter is. Ja, maar ja, ik ben eigenlijk al bekeerd en in weten geboren. En ja, heel ver later dan ga ik dan zien dat die God de rechter is. Ja. Nee, nou al. Nou al. Alleen, ik moet er aan ontdekt worden. En dat heeft de Heilige Geest het gedaan onder het woord Gods die het woord laat bedienen. Zo gaat het dan. Ik zou het graag horen. De bekeerde mensen zijn er wel, praten wel. En iemand die heeft de verlossing nodig. Maar iemand die dus, dan hoor ik gelijk graag dat iemand echt onbekeerd is. En dat hij niet voor God kan verschijnen, dat hoor ik graag. En dan noem ik het eerste werk wat God de Heilige Geest heeft te doen. En dat is dus dan, ja, dat die persoon te overtuigd te worden. En van gerechtigheid. En van oordeel. Nou, dat zijn, ja, dat zijn voor ons niet zo prettige woorden natuurlijk. Dus dan praat ik er maar niet over. Dan preek ik er maar niet over. Dan dus slaat ik dat maar voorbij. En dan, er zijn allemaal leraars die het niet weten. En die hebben het overal over. Maar daar niet over. Maar God wel. En dan heb ik, wanneer het gelijk begint. En dan heb ik dat boek van mijn geweten open. Dan legt hij mijn geweten open en dan zie ik al mijn zonden van de jeugd af aan ordentelijk voor ogen stellen. En weet je waar dat gebeurt? Even terugkijken. Bij zondag 2, waar hij dan op de verlossing aan gaat werken. En dan ga ik weer naar de oude leraars toe. En die zeggen, dat kan een behoorlijke tijd, maar ik kan ook naar mijn leven, er kan een behoorlijke tijd overheen gaan. En het kan ook zijn dat je dan van die zonde overtuigd wordt en dat je nooit tot Christus komt. Het kan dus zijn dat je uit die perken des Christus staan, ja, een groot schuldenaar te worden, maar niet de toevlucht tot Jezus neemt. Maar als ik dan, als ik de Heilige Geest weet, dan, is het, dan brengt hij ook tot de overbuiging. Overtuiging, overbuiging naar de kant van God. Dat heb te weten, dan heb ik er één van die vier schaar, welke ik dus dan als het ware zeg rechten noemt, en niet dat ook de zonde kent en de zonde de mijne is, en hiervan overtuigd te worden dat ik zo niet sterven kan. En voor God niet kan bestaan. En van Christus weet ik dan niks. Dat is wat. Als hij eraan van hoort. En er toch niks van weten. Kijk maar. Als u dus dan onder de prediker zit. Hoort u er genoeg van. Maar u kent hem niet. Weet niks van hem. En als u dan onder die overtuiging loopt. Nou, dan heet het niet breed. En dat het pad dan steeds nauwer wordt, omdat de weg tot het leven afgesneden is, door de gerechtigheid die als een engel het zwaard hanteert. De toegang tot de levensboom is afgesneden. Dat is ook wat je weinig meer hoort. Een afgesneden zaak. Het stopt... Bij het is een wonder hoor, je moet het beleven, het is een wonder. Nou, ik zeg, vertel, dan is er wat van of zo. Hier houdt het gewoon op. Er wordt dan dus dan van alles beleefd en je hoort niks. Dus dat te beleven, dat is dan diepgaand, dat is dan dat je verloren staat in het leven. Want de Heere Christus is gekomen om zonden zalig te maken, verloren mensen zalig te maken. En je bent het niet. Tuurlijk ben je het dan. En dan de tweede te nemen. Nou, ik heb er nog niet zoveel last van gehad toen ik daar einde perend was over de duivel. Maar dan krijg je er last van. Want dan gaat God je in het gericht brengen. En dan is de Satan de paaier, die heb je altijd getiend. En die zegt, nou kom je bij mij. Nou zul je eeuwig, hij grijnst je al aan. Het zal niet meer lang duren, dan zult u bij mij in de hel zijn. De duivel. En uit dan, ja, in het verborgen, terwijl ik niet eens weet wat hij doet in de aanklacht door mijn ziel. Hij dan voor God op te verschijnen, dan moet ik je op maar lezen. En uit dan zegt, kijk eens dan wat hij dan aan beschuldiging heeft, dan moet ik zeggen dat het waar is. Want ik heb heel beleefd de duivel getekend en niet Christus. Ik ben God afgevallen en ik lees het allemaal, ja, in het eerste stuk onze ellende uit die drie slag die gehouden wordt ten opzichte van het behoud der mensen. De ellendekennis. Nou ja, dat heb ik dan. En dan nog even de rechte prediking, hè. Wat is de rechte prediking? Wet en evangelie. Zonde en genade. En dan niet gauw over de zonde heen hebben te stappen en over de wet heen te stappen. Ja, geloof maar dat het zo gaat. Echt niet. He, want wanneer die aanklachten van de wet er zijn, ja, dan spreekt hij zo'n verdoemend vonnis over je uit. En dat lees ik dan in zondag voor het geloof. Niet na het geloof, want dan ben ik rechtvaardig voor God, maar voor het geloof. En als ik dan zeg wat het aan een geloof te wezen, dan is dat niet meer dan ik dan leren moet dat God recht is. Dus ik dat dan, ja, kent, dan is dat niet zo aangenaam, want dan zie je dat alle mogelijkheid van zaligheid uitgesloten is bij de mensen vandaan. Uitkomst, op zijn minst niet. Het gaat op de rampzaligheid aan. Nou ja, ik kan er zeggen, dat moet je beleven, maar het is toch eigenlijk voor iedereen toch zo? Want die heeft toch gezegd dat we op de brede weg des verderfs zitten wandelen, dus dat die brede weg eindigt in het verderf. Dat als u het niet beleeft, dan is dat ook nog het geval. Dat betekent dus dat we allemaal op die ene hoop hebben te liggen en derven de heerlijkheid Gods. Dat ons einde verschrikkelijk zo bezig als ik niet gered word. En als ik dan zie dat er in dit verderf hier dan al reeds de voorbodende tekenen zijn dat ik straks in de hel zal zijn. Nou, dan heb ik dan kijk dat het wel erg benauwd hebt te worden. De mond der benauwdheid. Nou, mijn conscientie, geweten, medeweten. Dat ik dan zwaarder gezondigd heb, mijn boosheid. Dat er even diensten zijn en dat de Heer dus dan een volkomen genoegdoening eist, de betaling van mij vraagt ten opzichte van de bedreven zonde en kwaad die ik gedaan heb. En welke dan in de schuldigstelling van dat vonnis hier dan de rechter naar voren brengt om dat uit te spreken. Eigenlijk moet ik dan zeggen wat ik dan in de rechtspraak zie. Hij komt dan jou om het vonnis te geven. Hij zit dan op zijn rechterstoel. En hij gaat spreken en ik weet al wat er dan gebeurt. Ik weet niet alles, maar ik weet dit wel, dat het naar de hel toe gaat. Ik weet wel dat wanneer God dat gaat doen, dat het vonnis rechtvaardig is. En ik weet dan wel dat ik dan schuldig ben, dat het mijn eigen schuld en dat het eigenlijk ophoudt bij mij. Om nog de laatste strohalmen vast te pakken. En de mogelijkheid van zaligheid af te wenden door enig werk. Het is verloren. Het is verloren. Ben je het wel eens geworden? Ja, nee, ik kom er op een andere manier aan. Vertel dan eens. Zo gaat het niet hoor. En net aan het punt te wezen en dat ik dan voor God verliest. En net aan het punt te wezen en dat het voor mij ophoudt. En net aan het punt te wezen dat het voor mij een afgesneden zaak is. En net aan het punt te wezen dat het voor mij niet begaat en dat voor God niet begaat. En dat hij daar op zijn knieën te komen en niet om te zeggen, Heer, gaat u maar buiten het recht om. En neemt mij om Christus veel meer aan, maar neemt mij aan, nee, in dat recht van God. En dat ik dan, ja, met de omhelzing van dat recht meer met God op krijgt. En de teugde van God komt te roemen. En dat ik daar de liefde tot het recht heb gekregen. Door hetgene wat er in die rechtvaardigheid naar voren gebracht heeft te worden. En dat ik dan tegen God kom te zeggen. Als ik nog wat heb te zeggen. En want ik heb op 1000 vragen geen antwoord meer. En want die registers die zijn duidelijk genoeg. En de aanklachten en de beschuldigingen zijn duidelijk genoeg. Maar dat ik dan dit heb. Dat ik zeg, Heere, u kan niet anders doen. Ja, ik kan op die mooie woorden van David, ik heb wel eens geprobeerd dat te formuleren. Dat David, daar zegt u toen, is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Dat denk ik, ja. En gisteren had ik nog een gesprek met de jongere mensen. Dat hij zegt, ja, een boekje van een welvermaard dominee in de verbanden. Dat dat nou allemaal niet meer hoeft, hoor. En dat dat ook niet meer in de Bijbel staat. En toen heb ik dat boekje had ik ook gelezen. Maar toen heb ik het ook opgemerkt. En ik was blij dat zo'n jonge man dat nog opmerkte. Dat er in de Bijbel staat dat zij een welgevallen krijgen in de straf van hun ongerechtigheid. Dat... God kan het niet meer verkeerd doen. En weet je dan wat er buiten ons hoofd, wat aan ons oog onttrokken is? Dat er in de hemel is die rechter, maar dat er ook is een Christus die de zaak bij God bepleit en eist. Wat er buiten het gezicht heeft af te spelen ten opzichte van dit recht doen, dat er is dat er in de tussenkomst van Christus voorspraak is en zegt en eist. Dat hij niet wil dat deze in het verderf nederdalen. Ja, ik moet dat ook nog weer kort doen, maar... Dat wil zeggen dat er dus dan een bewilliging is bij God. Om deze goddelijke vrijspraak te bewerken. En dat er dus dan voor die heilige rechter die God is... En die verdoemenis van de zondaar eist. En als het tuigde geen verloochening kan doen. En het recht het aantaven en de ziel die zondert die sterft. Dat er dan Christus is. Die voor de Vader verschijnt. En zegt, ik wil niet dat hij het verderf neerdaalt. Want gij hebt ze mij gegeven. En ik heb voor u voldoening gebracht. En ik eis ze op. Ik wil niet dat deze verloren gaat. En de Vader ook niet. In Christus. Vanwege het offer. En er wordt de Heilige Geest bijgeroepen. Die het dan ook bebiddigt in hetgeen wat hem gevraagd wordt. Ja, om hier dan in de tijd aan. De genade en de... En de ontferming en de liefde van God en het geloof te schenken aan die zondaar. En die drie enige God heb ten opzichte van deze verloren zondaar de gedachte des vredes gekend. Maar op grond door recht, want vrede door het bloed van Jezus Christus. En wanneer de zaak daar voor God dan daar ligt. En dan heeft hij dan die zondaar die daar dus dan denkt is naar de hel te gaan. Dat mag je ook al niet meer zeggen. Ik weet niet wie mij dat zei. Van de week. Oh ja, gisteren ook weer. Bij die jonge mensen. dat er een dominee was die zegt dat heilwaardige, dat je heilwaardig, verdoemingswaardig bent, dat moet je niet meer zeggen. Maar u zegt het wel, als hij daar ligt. Ik ben waardig dan om voor eeuwig verstoten te worden. Ik ben waardig dan om eeuwig verdoemd te worden. Heb je het eens gezegd met de voeten op de bank? Nee, daar op je knieën. Je eet en je drinkt niet. En je legt het hoofd op de blok. De beschrijving van zondag 2 tot de verkregen de verlossing bij 7. Dat gaat later niet gebeuren, dat komt nou niet. Nee, dat is gebeurd. En er komt dan, en er komt dan God en die grijpt hem uit het vuur om Christus verdienst te wil. En die redt hem in een punt des tijds door de tussenkomst van Christus. En die zichzelf dan openbaart en schenkt dan voor u gestorven te zijn. En hij rekent met de daad dan en zijn gerechtigheid toe, want anders dan was u naar de hel gegaan. Zo kort is de bekering. Als dat niet gebeurd was, had je in de hel gelegen. Dat kun je ook dan merken als mensen dan praten of dominee willen worden. Dan komen ze er tot aan en dan zeggen ze te wolteren, dan kunnen ze niet verder. Natuurlijk heb je dat wel ergens horen spreken en zo. En dan merk je het gelijk, dat hebben ze niet beleefd. En als het dan is, dan zeg ik, kijk eens, dan ik heb het beleefd, dan komt Christus tussen beiden. En als ik nou uit die gevangenis gehaald word, uit die duisternis, uit die dood en uit die doodsbanden. En uit deze hel die brandt onder de toren van God. En de uiterste daarvan in je hart en je leven gevoeld. Dan kun je het dus toch ook niet zeggen dat je niet weet dat het licht wordt. En wat is nou eerst de redding? En de redding en de verlossing is dan eerst. En je kunt het dan niet meer niet geloven. Nou kan ik dus dan dogmatisch dan over dat geloof spreken. Maar ik heb het praktijk genoemd. Als jij in die handen van die vader ligt. En de liefde je overstort. En het licht in je ziel schijnt. En vrede in je hart te krijgen door het bloed van Jezus. En je verlustigt in zijn werk en arbeid. En de schoonste aller mensen in dit gezegende kruis bewondert. Aanbidt. Looft. Prijst. Dan heb je het niet eens meer over geloof. Dan heb je het niet eens over geloof. Daar weet je niks van te zeggen. Maar je kunt het ook niet meer geloven. Het is ongelooflijk. Je denkt dat je dan wegzakt in de hel. En je wordt gered. Dat lijkt ongelooflijk. Nadien heb ik als het ware dus dan nog vaak in mijn arm geknepen of het wel waar was. Of het wel baar was. Het is ongelooflijk. Maar je gelooft het. Je gelooft het omdat je het moet geloven. En niet anders dan kan geloven. Want je kunt niet meer niet geloven. Dus de redding eerst. De verlossing. Als ik nou zeg. Het wordt aan het geloof toegeschreven. Wanneer ik rechtvaardig ben voor God. Dan is het natuurlijk om dit te ontvangen. En daar is de ziel leidelijk in. Maar het is de verlossing die uit de gerechtigheid en uit de toerekening van Christus mij geschonken is. En geeft tegelijkertijd door de Heilige Geest het geloof om te ontvangen. En vrede door het bloed van Jezus te krijgen. Nou ja, als ik nou vraag over de verlossing. Staat dit heel ver bij ons vandaan. En misschien komt het nog wel een keer. Plaats het dat achteraan. Maar de Heer begint ermee. Ellende. Verlossing. dankbaarheid. En ik heb dan vrede door het bloed van de Heer Jezus Christus. Het is de genade die God mij geeft, terwijl dat hij de weldaad van het geloof geeft om dit ook te geloven. Dat God mijn God is, Christus mijn zaligmaker is, en de Heilige Geest mij toepast dit, wat mij uit genade geschonken is om de verdiensten van Christus. En God spreekt mij vrij in Christus. En Christus maakte mij vrij door zijn offer. En de Heilige Geest verklaart mij vrij. En als Christus u vrijgemaakt zal hebben, dan zult u waarlijk vrij zijn. En anders dan hangt dat zwaard nog boven ons, die van Diakonen, hoe heet die man ook weer? Maar het zwaard van Gods gerechtigheid. En dan ligt die pijl nog steeds aan de wortel van je bomen. En dan is je ziel nog niet gered. En dan is God nog je rechter. En daardoor wordt Christus tot verzoening gepredikt, opdat je God in Christus Jezus zou leren kennen. En dat deze weldaad hier omschreven van zondag 6, waar geloof, dus waar geloof, is niet een ander geloof, dit geloof is niet een ander geloof dan zondag 7. En het staat er toch dat ik door het geloof rechtvaardig ben. En het staat er toch dat er door de zonde vergeving is door het geloof. Niet om het geloof, dat komt nog verder. Maar uit het geloof en door het geloof om er deelachtigmaking aan te kennen. En je mag zeggen, hoe zijt gij nou rechtvaardig? Nou, dat is nou zo gebeurd. Zo en zo. Kijk maar. En als het dan ook nog eens een keer later weer terug hebt te komen, dat mijn consciëntie me aanklaagt, de duivel me bestrijdt en de perel zich opdient en ik weer in zonde valt, dan blijft het allemaal nog gewoon staan, want dat gebeurt niet twee keer, maar één keer maar. Bij Rome gebeurt het twee keer. Maar in de reformatie is het maar één keer. Door het geloof gerechtvaardigd en altijd geldend, maar hij zal uit genade leven. Niet uit zijn rechtvaardigheid. Niet uit zijn bekering. Geen hoge christen. Maar een echte christen. Een echte christen. Een gelovige christen. Die als een goddeloze gerechtvaardigd is door het geloof in Christus. Die christen. Amen. ...146 vers 3... Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hartelijkst lot vestigt op den Heere zijn God. Psalm 146 vers 3.
Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.